En doet altijd goed als je zo ergens komt zoals hier, dat je heel wat bekenden kunt ontmoeten. En steeds meer. Wat fijn. Ik ben dan ook blij om hier vanavond onder jullie te zijn. En ik weet, het is een heel, laat ons maar eerlijk zijn, moeilijk onderwerp. Ik heb er lange tijd over gedaan. Ik heb er hard moeten over nadenken en ik ben er nog niet uit. Ik denk dat dat bij jullie ook zo is als je te maken hebt met lijden, met vaak onbegrijpelijk leed en verdriet, dat je wel eens heel wat vragen stelt. En dat mag ook. Dat zien we ook in het boek Job. Hoe Job heel wat naar de hemel slingert. En dat de Heere daar geen moeite mee heeft. Dat hij geduldig aan hoort. En zelfs zijn de vrienden van Job, die hem allerlei kwaad en zonde in de schoenen wilden schuiven en het ongelijk stelt. Dus je mag met al je vragen naar de Heer, mogen we ook vanavond. Mijn goede vrienden, groetjes uit Tongeren ook. Groetjes uit Tongeren. Het gaat goed in Tongeren. Ik zou het natuurlijk altijd nog beter willen hebben. Maar je hebt het niet in handen en gelukkig. Maar ik moet toch vele groetjes overmaken. En wij gaan ook verder ieder jaar weer opnieuw met die tentweek, evangelisatieweek, dit jaar weer opnieuw. Als het onder jullie zijn die er zin in hebben, je bent altijd welkom. De eerste volle week van augustus mag je naar Tongeren komen voor evangelisatiewerk. Het is toch het verlangen van mijn hart en van velen bij ons in de gemeente dat tijdens zo'n tijd, tijdens zo'n week, mensen door de Heere worden aangeraakt en dan toch uiteindelijk hun knieën zullen buigen voor de Heere Jezus. Dat mag toch ons aller verlangen zijn. En daarom zie ik er naar uit dat ook dit jaar weer opnieuw, vorig jaar hadden we niemand uit Nederland, maar dat we dit jaar misschien toch, als in de Martien, die willen komen helpen, ja, dan kunnen we heel wat werk ook verrichten. Dat leg ik nog even in uw midden. Zo. Ik heb voor vanavond een gedeelte genomen uit Jesaja, het boek Jesaja, hoofdstuk 45. Jesaja 45, vanaf het vierde vers tot en met 13. Boven dit hoofdstuk staat geschreven: Kores, Gods werktuig. En ik lees vanaf vers 4. Om Jacobs mijn knechts wil en Israëls mijn uitverkorenen. Ja, ik riep u bij uw naam. Ik noemde u toe, hoewel gij mij niet kendet. Ik ben de Heere en niemand meer. Buiten mij is er geen God. Ik zal u gorden, hoewel gij mij niet kendet. Opdat men weten van de opgang der zon en van de ondergang, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand meer. Ik formeer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het kwaad. Ik de Heere doe al deze dingen. Drupt gij hemelen van bovenaf, en dat de volken vloeien van gerechtigheid en de aarde openen zich en dat allerlei heil uitwassen en gerechtigheid tezamen uitspruiten. Ik, de Heere, heb ze geschapen. Wee dien die met zijn formeerder twist. Gelijk een potscherf met aardepotscherven zal ook het leem tot zijn formeerder zeggen: wat maakt gij? Of zal uw werk zeggen: hij heeft geen handen? Wee dien die tot de vader zegt, wat genereert gij, en tot de vrouw, wat baart gij? Alzo zegt de Heere de heilige Israëls en deszelfs vermeerder, ze hebben mij van toekomende dingen gevraagd. Van mijn kinderen zult gij van het werk mijner handen bevel geven? Ik heb de aarde gemaakt en ik heb de mens daarop geschapen. Ik ben het. Mijn handen hebben de hemelen uitgebreid en ik heb al hun Heer bevel gegeven. Ik heb hem verwekt in gerechtigheid en al zijn wegen zal ik recht maken. Hij zal mijn stad bouwen en hij zal mijn gevangenen loslaten, niet voor prijs, noch voor geschenk, zegt de Heere der Heerscharen. Tot hier dit gedeelte. Zo, ik heb ook wat zitten vroeten in de Heidelberger. We hebben zo'n aparte uitgave. Handig. Een kleine brochure. Begrijpelijke taal. Niet al te moeilijk. Voor onze mensen. Daar lees ik in zondag 10. Over de voorzienigheid Gods. Wat verstaat u onder Gods voorzienigheid? De almachtige en tegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde met alle schepselen, als met zijn hand in stand houdt en zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, eten en drinken, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij toeval, maar uit zijn vaderhand ons ten deel vallen. Ik kan me voorstellen dat jullie dat zo gewoon zijn om dat te horen. Maar voor onze mensen is dat iets totaal nieuw. Ik had tijdens, we zijn bezig zo met toch al enkele zondagen om een serie uit het boek Job uit te werken. Als prediking. En ik had zondag iets aangehaald uit die Heidelbergen. Achteraf was er een zuster in de gemeente. Toon, wat is dat mooi. Waar kan ik dat vinden? Ik zag geen probleem. Het staat hier in het rekje. Neem het maar mee. Het is gratis allemaal. Je mag het allemaal meenemen. En die vond het zo mooi. Zo aangrijpend. En ze zei me. Ik dacht om wat jij gezegd hebt uit de Heidelberger, om dit, als ik ooit sterf, die dag komt, om dit te laten plaatsen op mijn rouwprentje. Ze heeft het meegenomen. Voor onze mensen, ik bedoel maar, is dat helemaal nieuw. Jullie hebben dat al zo vaak gehoord, hè, tijdens de prediking, ook op zondag, maar onze mensen niet. En toen ik tot geloof was gekomen, toen ik uitgetreden was als priester uit de Romeinse kerk, was dit ook voor mij totaal nieuw. Maar ik was er zo vol van, ik was er zo weg van. Ik dacht, hey, dat is het, omdat je daarin dan toch zo duidelijk bijbels verwoord mag zien wat de leer van de schrift inhoudt. Ik vind het zo rijk. Even tussen haakjes. Goed, ik heb hier een uitspraak van lieve meid Diane, kent het wel, tijdschrift, jongerenblad, HGJB, maart 2002. Ja, ik bewaar ze allemaal. Je ziet wel. En Diane die zegt dit. Je kunt het als christen erg moeilijk hebben met het lijden in de wereld, in je eigen omgeving of misschien wel in je eigen leven. Moeilijk als anderen aan je vragen waar die almachtige God van jou zich schuilhoudt. Of hij misschien de controle over de wereld is kwijtgeraakt. moeilijk als je mensen in je eigen omgeving letterlijk ziet lijden, aangetlijden en je niks aan de situatie kan veranderen. Moeilijk als je maar niet begrijpt waarom God niet ingrijpt en je het zoveelste verlies laat lijden. Soms lijkt het dan nog makkelijker om je geloof in de goedheid van God in te leveren. Dat je gewoon kunt denken dat God helemaal niks met het lijden te maken heeft. Dat het leed in deze wereld alleen maar wordt veroorzaakt door mensen of door de Satan. Inderdaad, niet geloven lijkt soms makkelijker. En toch, als ik mijn geloof wil inleveren, als ik met lijden geconfronteerd word, dan kan ik dat juist niet. Want hoe tegenstrijdig het ook allemaal lijkt, als ik denk aan God en het lijden, juist op dat soort momenten ontdek ik dat geloof ook werkelijk werkt. Want ik zie en merk uiteindelijk het meeste geloof tijdens begrafenissen, bij ziekbedden en op de puinhopen van iemands bestaan. En daarom houd ik het ook vol. Is dat niet mooi? Ik vond het prachtig om ook vanavond daarmee te beginnen. En ik denk dat in datgene wat zij verwoordt, dat we onszelf ook en de vragen die we wel eens hebben, daarin herkennen, daarin ook terugvinden. Wat hebben we het allemaal zonder uitzondering moeilijk met het lijden. Met de waaroms die dan altijd weer naar boven komen. En de vraag is natuurlijk, wat doen we ermee? Wil God dat allemaal? Wil de Heere God het lijden? Als ik dat dan ook lees, in zondag 1 van de Heidelberger, waar geschreven staat dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, zelfs dat alles moet dienen tot mijn zaligheid. Het staat hier zo eenvoudig. Precies alsof het allemaal zo eenvoudig ook is om dit te kunnen accepteren. Het staat er ook zo eenvoudig bijbels. Ja, dat wil ik al heel sterk benadrukken. Zo leert men het woord van God. En als je daarover nadenkt, dan wordt hierin, zoals ook de Heidelberg dat uitdrukt, heel wat meer nog gezegd. Er gebeurt niets, staat er geschreven, zonder de wil van mijn hemelse vader. Alles wat mij overkomen kan, aan zorgen, aan moeite, aan strijd, aan verdriet, aan tegenslagen, noem maar op. Het zal alles moeten dienen tot mijn heil, tot mijn zaligheid. Mijn lieve vrienden, ook die jongeren in onze kerk in Tongeren, 21 jaar, die anderhalf jaar geleden onder die trein is gekomen samen met 4 andere vrienden en op slag dood. Ook dit. Wil God dat? Wil God het lijden, mijn goede vrienden? Wil God zo ontzettend veel verdriet als je te maken hebt met lijden van mensen? Dan maak je wat mee, dan kom je wat tegen. En dan denk je, die komen hier nooit doorheen. Ik heb het mogen zien, ook bij de ouders van die jongen. Om 's nachts om 3 uur komt de politie aanbellen om te melden dat de zoon dood is, omdat een trein is gekomen. Die vrouw is helemaal in elkaar gestuurd. Die man heeft zich nog krachtig gehouden. Die vrouw was totaal depressief en zo was het al. Dan was het nog erger. Wekenlang is ze geen woord kunnen uitspreken. Opstandig tegen de Heere God, ook de Vader. Maar de Heer heeft het grote wonder in hun leven gedaan dat zij nog dichter bij de Heer gegroeid zijn. Wat een wonder. Wil God het lijden dat jou en mij en ook anderen overkomt en misschien ook in de toekomst nog zal overkomen? Dat weten wij niet. Wat ons morgen, wat ons over enkele weken of maanden te wachten staat. Mijn goede vrienden, toen die jongen, David heet hij, toen die verongelukt was, samen met zijn drie vrienden, dan stond er in een van de vele kranten geschreven: het noodlot heeft toegeslagen in Tongeren. Toen ik dat las, het noodlot, de grote titel op de voorpagina, dan dacht ik, ik kreeg er koude rillingen van, mijn goede vrienden, alsof wat gebeurd was op die donkere avond. Het was laat op de avond, alsof dit alles het werk was van een soort grillig noodlot, waar je niks kon aan doen. Waar tegenover je helemaal machteloos staat. Puur toeval, zeggen we wel eens, zeggen de mensen ook. Volslagen zinloos. Hoe kan het toch? Dat zo'n jonge mensen in de fleur van hun leven, en die jongen die studeerde voor maatschappelijk werk, die wilde zich inzetten om anderen ook te begeleiden. Het was een oprechte jonge christen. En dat dit dan gebeurt, dat leven zo jong afgesneden. Zijn wij dan werkelijk instrumenten van het noodlot, van het lot? En dan komt de vraag: heeft de Heere God het dan niet meer in handen? Vloeit, loopt het allemaal uit zijn handen? Heeft de Heere dan niets te maken, of wil hij dan misschien niets te maken hebben met al dat lijden? Met al die ellende die daaruit voortkomt? Heeft onze God niets te maken met, wat is daar gebeurd langs de Sumatra, die aardbeving? Heeft de Heere er niets mee te maken? Heeft de Heere niets te maken met die overstromingen in Mozambique? En met al die honderden mensen die door modderstromen gedood zijn geworden en alles ook kwijt zijn? Wat doen we daarmee? Hoe moet je daarmee omgaan? Ik weet, het is allemaal zo moeilijk. Ik vind het ook persoonlijk zo moeilijk. Ja, je zult het ook wel gehoord hebben. Hier bij ons in België, een moeder die haar vijf kinderen één voor één de keel oversnijdt. Kun je dat voorstellen, moeders? Afgrijzelijk. Heeft God daar ook iets mee te maken? Hoe moeten we daarmee omgaan? Ongehoord wat er gebeurt in deze tijd. Kijkt God dan machteloos toe naar alles wat wij ook elkaar aan leed aandoen? Kan het de Heere dan eigenlijk, als ik het zo mag uitdrukken, niet zoveel schelen hoe wij met elkaar omgaan? Helaas, o christenen. Wat kunnen christenen elkaar verbijten en vereten? Wat een leed is er hier allemaal nu gebeurd in Nederland. Strijd tussen kerken. Ongehoord. Wat een leed en wat een verdriet heeft dit alles ook niet veroorzaakt onder zoveel christenen. Mijn lieve vrienden, één ding weet ik, dat zegt het woord van God ons ook zo duidelijk. Voor mij is het absoluut zeker dat we niet bang hoeven te zijn dat de situatie God uit handen loopt. Ook niet als er sprake is van ontzettend onbegrijpelijk lijden. En waarom niet? En dat is een wonder, dat kunnen we niet altijd begrijpen. Omdat God ook het kwade in zijn plan heeft opgenomen. En dat hebben we ook gelezen uit dat hoofdstuk Jesaja 45. Het was ook zo dat het volk van God in de tijd van Jesaja niet overgeleverd was aan de grillen, van een bepaald noodlot, mijn goede vrienden, of van de duivel helemaal niet. God laat het weten, ik formeer het licht. Zo duidelijk stelt hij het. Ik schep de duisternis. Ik maak de vrede. En dan staat er ook geschreven dat de Heere zegt, en ik schep het kwaad. Ja, nu snap ik er niks meer van. Heere, hoe kun je nou zoiets zeggen? Ik schep het kwaad. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Er is geen God, zegt de Heere, dan mij alleen. Maar de duivel is er ook nog, maar de duivel is geen God. Ik, de Heere, ben de God. En ik schep het licht, de duisternis, de vrede, het kwaad. Al deze dingen doe ik. Je zou kunnen denken, een schamele troost. Maar mijn goede vrienden, het is geen schamele troost. Het is een vaste troost dat ons hier ook wordt meegegeven. Wat er ook gebeuren mag in onze persoonlijke levens, of in onze omgeving, in ons dorp of onze stad, in onze wereld, het zal nooit, maar ook nooit, uit de handen van de Heere God vallen. Alsof de Heer het niet meer baas zal zijn. Alsof hij het niet meer meester zal zijn. Ik denk dat we hier duidelijk voorop moeten stellen. God regeert. Ook al merk je het misschien niet onmiddellijk. Als je ziet daar in Irak, wat er zich dagelijks afspeelt van moordaanslagen, terreuraanslagen. Vraag je af, maar Heer God, kun je dat niet doen ophouden? Al die slachtingen. En toch mogen we weten, mijn goede vrienden, het zal nooit, maar ook nooit, uit Gods handen vallen. Als wij moeten lijden, komt dat niet vanuit een zeker bepaald grillig noodlot, ook niet van de duivel. Als dat zo zou moeten zijn, als dat toch zo was, maar mijn lieve vrienden, dan zou de angst mij wel eens om het hart slaan. Want dan kun je inderdaad de vraag stellen, heeft de Heere God nog alles onder controle? Als de duivel werkelijk zomaar zijn gangetje zou kunnen gaan, hier dan ben je toch de controle kwijt en over de wereld en ook over de persoonlijke levens van mensen. Als het zo zou zijn dat we inderdaad afhankelijk zouden zijn van toeval of van noodlot, wel mijn goede vrienden, dan zul je ook nooit zeker kunnen weten dat het toch nog goed zal komen. Daar zien we toch allemaal naar uit. Ook als je door lijden heen moet. En wij mogen dat weten als christenen. Geborgen zijn in de Heere Jezus. Dat het uiteindelijk helemaal goed komt. Ook al moet je door het water, moet je door vuur heen. Al heb je dan nog zoveel strijd te verwerken. De Heere gaat met je mee, doorheen alles. Mijn goede vrienden, ik heb dat mogen merken bij die ouders van die jongen. Wat een weg, een ongelofelijke, wonderlijke weg hebben ze afgelegd. Om uiteindelijk te komen tot dat punt dat ze hebben kunnen zeggen, Heere, het is goed wat u doet. Moet je maar kunnen zeggen, als je dat meemaakt. En die vrouw in plaats van depressief, nu stapt ze zelf de auto in en gaat ze anderen die het moeilijk hebben bemoedigen. Is dat geen wonder? Is toch het werk van de Heer God? En soms denk je, dat mogen we misschien niet denken, maar als dat nu niet was gebeurd, ja dan had die vrouw en die man, waren ze gewoon verder een hangetje blijven gaan. Maar nu zijn ze heel diep gegrepen geworden door de Heere Jezus Christus en door het woord van God. Mijn goede vrienden, Wij mogen zeggen vanuit op grond van de Bijbel. Ook het kwade. Ook het lijden. Komt uit Gods handen naar ons toe. Niet omdat de Heere God ons daarmee wil plagen. Niet omdat de Heere God ons daarmee wil pijnigen. Maar omdat gij weet dat ook het lijden voor zijn kinderen, zoals geschreven staat in de Romeinenbrief, 8e hoofdstuk, medewerkt ten goede. Meewerkt ten goede. En ik ben er zeker van dat er ook onder jullie hier zijn die dit zullen beamen. Zeker ook oudere mensen die heel wat hebben meegemaakt en die ook moeten zeggen en belijden: Heere, u bent goed voor ons. En de weg die u gaat is een goede weg. En ik denk dat het daarom ook zo nodig is als we willen spreken, als we willen nadenken over het lijden en het waarom van het lijden, dat je weten mag en moet dat je het eigendom bent van Jezus Christus. Maar goede vrienden, als je dat niet bent, als je niet het eigendom bent van de Heere Jezus Christus, als je niet met de Heere God verzoend bent, als je niet tot oprecht geloof bent gekomen in de Heere Jezus Christus, ja, dan kun je ook niet spreken zoals zondag 10 dat doet, dat alles je toekomt uit Gods vaderhand. Want dan ken je de Heere God nog niet als je vader, als de vader van onze Heere Jezus Christus. Kijk, wat is dat zo rijk? Wat hier geschreven staat in deze Heidelberger is een getuigenis, is een belijdenis van een kind van God, van een christen die met God is verzoend. En die dit hier zo vrijmoedig en naar het woord van God heeft kunnen neerschrijven. Mijn goede vrienden, wat is dat rijk? Hier wordt getuigd hoe Gods kinderen, alles wat ze overkomt, dat ze dat kunnen beleven in hun leven, niet als een soort noodlot, niet als een ketting van toevalligheden, maar als een leven uit Gods vaderhand. En dat kun je maar als je weet van jezelf: ik ben het eigendom van Jezus Christus. Ik mag God kennen als mijn vader. Als de vader van Jezus Christus. En dat is zo rijk, te weten dat hier een christen, een gelovige, getuigt van zijn vaste vertrouwen in de leiding van de Heere God, van Gods vaderhand. En wat God doet, is nooit verkeerd, is altijd goed. De Heere God kan het nooit verkeerd doen in mijn leven. Ik had me ook kunnen afvragen: Heere God, waarom bent u toch zo'n weg gegaan met mij? Achteraf moet ik zeggen: Heer, het is goed wat u gedaan hebt. Wat de Heere God doet is altijd goed. Ik denk dat we nooit moeten proberen om de motieven achter het handelen van de Heere God te willen achterhalen, want dat kunnen we niet. Ons verstand is te klein. Ons verstand is beperkt. Wie zijn wij wel dat we tegen de Heere God zouden kunnen zeggen: maar Heere God, wat doe jij nou? Zo kun je het toch niet maken? Wij kleine mensen. Het zal getuigen van een grenzeloze hoogmoed als wij de Heere God ter verantwoording zouden willen roepen voor datgene wat hij doet in ons leven. Ten goede, daar heb je geen probleem mee dan, of ten kwade. En dan komen de vragen en dan komen de problemen. Daarom is de reactie van de Heere God in Jesaja 45 ook zo bijzonder fel, waar hij zegt in het 11e vers: wee hem die met zijn formeerder twist, gelijk een potscherf met aardenpotscherven. De Heere snoert hier als het ware de mond. Zult gij mij aangaande het werk mijner handen bevel geven? Goede vrienden, laten we dit goed vasthouden. De Heer is God. En wij kunnen met ons klein verstand de Heer nooit begrijpen. Het is onmogelijk. En daarom zei ik in het begin, na alles wat ik erover heb mogen nadenken en heb mogen ontvangen, begrijp ik het nog niet. Maar we mogen leven uit Gods vaderhand. En vaak denk ik wel eens, als ik mezelf ook bekijk en als ik christenen bezig zie, wat leven we vaak ver daar vandaan. Leef jij uit Gods vaderhand, elke dag weer opnieuw? Weet je, we denken er vaak zo weinig over na. We vinden het zo gewoon, we staan 's morgens op, we bidden misschien eventjes, en hupsakee, we gaan naar school of we gaan naar het werk en noem maar op. En 's avonds komen we thuis rond 5 uur, gelukkig het eten staat klaar, en ja, je richt je avond in zoals je dat graag hebt. En we hebben, als wanneer we slapen gaan, zo weinig gedacht aan de Heere en aan zijn goede zorg voor ons. Ook als je het in de loop van de dag misschien wel eens moeilijk hebt gehad. Mijn goede vrienden, als ik zeg, daar leven we vaak zo ver vanaf. En dat is ook zo in de praktijk. Moet je maar eens nagaan. Als je groenten in je moestuin, ik weet niet of je moestuin hebt. Ik heb er een. Maar als die groenten in je moestuin, ja, er maar slappekes en skraaltjes bij staan. En niet eens datgene wat je er had van verwacht. Dan denk je, ja, misschien heb ik te weinig meststof gegeven. Dat kan natuurlijk. Of, mijn goede vrienden. We hebben het gehad, de voorbije zomer, de maand juli. Als het zo'n hele tijd droog blijft, ja, dan zeggen we, ja, het wordt tijd dat een keer wat begint te regenen. Niet? Zo denken we. Zonder dat we erbij denken, ja, ook de regen wordt door de Heere God gegeven op zijn tijd. Als we met ziekte te maken hebben bijvoorbeeld, dan zeggen we, griepje of zo, weet ik veel, of een verkoudheid, ja. Die verkoudheid zal ook al opgelopen hebben, daar, of misschien in de auto, toen ik dat raam, een tijdje met dat raam openreed, ja, dat kan. Is allemaal waar, maar, mijn goede vrienden, zien we ook daarin Gods vaderlijke hand. Zo praktisch, zo concreet is het. De gelovigen van zondag 10 zegt, God is het die vruchtbaar maakt. Hij doet zijn zon schijnen over bozen en goeden. En zoals het staat in die prachtige psalm 147. Hij regent over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Hij geeft sneeuw als wol. Hij strooit de rijm als as. Hij werpt zijn ijs heen als stukken. En je kunt verder gaan. Hij komt mij tegen. Met mijn ziekte. Of met mijn handicap. We hebben een broeder in de gemeente. Volledig verlamd. Zit in een rolstoel. Een heel speciale rolstoel dan nog. Hij is getrouwd. En ze hebben beiden een dochtertje. Is nu 15 jaar. Zwaar mentaal gehandicapt. Dat is nogal wat. En het gebeurt al eens dat ik vraag, Aad, jongen toch, kun je het allemaal verwerken? Ja, zegt hij. Ik heb soms veel vragen gehad in mijn leven. Maar ik mag zien dat de Heere ook in mijn situatie goed voor mij is. Ik vind het zo bijzonder. En weet je, die zijn zo getrouw in de kerk. Niet alleen op zondag, ook op iedere dinsdagavond komen ze samen naar de Bijbelkring. Wat is dat mooi. Goede vrienden, de Heere komt mij ook tegen in dergelijke situaties. Mijn handicap en mijn ziekte. Een andere vrouw, mijn zuster in de gemeente, zit ook in een rolstoel. Ze lijdt verschrikkelijk veel pijnen. Maar wat is dat mooi, als ze getuigt, ik kan toch veel beter met mijn pijnen hier in de kerk zijn, op zondag, dan met mijn pijnen thuis in bed liggen. Is dat niet mooi? Hier word ik nog gesterkt door de Heere, door het woord van God. Is toch mooi, hè? Tuurlijk. Ziet ze eruit dat het nog beter zou kunnen worden, maar de dokters hebben haar niet zoveel hoop gegeven. Maar ze staat in het geloof. Wat een getuigenis ook naar anderen toe. Het heeft natuurlijk ook zijn positieve kanten. De Heere God, het komt ook uit Gods vaderlijke hand, dat hij mij die betrekking heeft gegeven. Waar ik al zo lange tijd heb naar gezocht. En dat ik nu, ja dan toch, kan verdienen om mijn gezin te onderhouden. Of als de zaak zo wat aan het slabakken is geweest, een periode, en je merkt dan, hé, het gaat weer veel beter. Dan zou je misschien kunnen denken, ja, ik heb wat meer reclame gemaakt in dat blad. Of denk je dan ook, het komt uit Gods vaderhand. Ook de goede dingen, daar hebben we natuurlijk niet zoveel moeite mee om dat te getuigen. Maar ook dit, ook al het goede, al het positieve wat je beleven mag in je leven. En beleven we dat ook zo, mijn goede vrienden, nogmaals. Gaan we daar ook zo mee om in ons dagelijks leven. Als het alleen zou gaan over de goede dingen die we mogen ontvangen, dan is het geen probleem om te zeggen, het komt mij uit Gods vaderhand toe. Maar wat doen we met de andere kant? Als het donker wordt in je leven, als je het moeilijk wordt, als je te maken hebt inderdaad met een ziekte en je krijgt te horen van de dokter, het wordt nooit niet meer goed. Kun je dan ook zeggen, dit komt mij toe uit Gods vaderhand? Armoede, je bent je werk kwijt. We worden er ook bij ons in Tongeren regelmatig mee geconfronteerd. Mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. Die hebben gebouwd bijvoorbeeld. Of een huis hebben gekocht. En komen in de miserie. In de moeite. Kun je dan ook zeggen, het komt mij toe uit Gods vaderlijke hand, mijn goede vrienden. Of dat verschrikkelijke verkeersongeluk. Ik heb er net iets over gezegd. Van die jongen en die drie en die vier andere vrienden. En waarom moest die vrouw zo vroeg haar man verliezen? Ze waren zo gelukkig samen. Je had ze moeten bezig zien. Het was zo'n fijn stal en een gelukkig stal. En waarom moet dit zo gebeuren? Waarom moest dat meisje zeggen, ik heb geen moeder meer? Wat ingrijpend zijn dergelijke dingen, mijn goede vrienden. Waarom is mijn jongste zoontje autistisch? Heren, je kon het toch ook anders gedaan hebben? Waarom moest ons kleine Estherke zo vroeg sterven? Ik weet het niet. Komt het ook uit Gods vaderhand naar ons toe? Ik weet wel dat mijn vrouw er enorm veel heeft van afgezien en depressief van is geworden. Dat ze tot op vandaag nog steeds die gevolgen met zich draagt. Werkt God dan ook het kwaad? Veroorzaakt de Heere God dan ook ziekte? Is de Heere God mede schuldig, mijn goede vrienden, aan de gevolgen van de zonde? Hebben we er ooit eens over nagedacht? En dan zeg ik op het grond van het woord van God, nee. God is niet medeschuldig aan de gevolgen van de zonde. God is niet de oorzaak van het kwaad. Als je dat hier leest ook in de geloofsbelijdenis, Nederlandse geloofsbelijdenis, het is een Belgische geloofsbelijdenis, de Confessio Belgica. Maar niet, ja natuurlijk. Maar dan lees ik in artikel 13... God is niet de bewerker van de zonde die gedaan wordt en evenmin draagt hij de schuld ervan, want zijn macht en goedheid zijn zo groot en gaan ons begrip zo te boven dat hij zijn werk zeer goed en rechtvaardig beschikt en doet, ook al handelen de duivelen en goddelozen onrechtvaardig. God is niet de oorzaak van al het kwade van de zonde en de gevolgen van de zonde. God werkt alleen het goede. God werkt alleen het goede, mijn goede vrienden. Maar ik zeg er wel bij. En ik denk dat we het, en ik zeg dat heel voorzichtig. Ik heb erom getopt, om dat ook uit te spreken, dat God het kwade wel toelaat in ons leven. Niet als een machteloze toeschouwer die met de armen over elkaar daaruit van de hoge hemel zit te kijken en ja, met het hoofd zit te schudden. Jongens, toch, wat is dat allemaal daar beneden? Wat kan ik daar allemaal aan doen? Nee, niet als iemand die machteloos zit toe te kijken hoe mensen hier elkaar liggen af te slachten. Denk maar aan Irak. Of mensen het zo moeilijk maken in hun leven? Nee, God is geen machteloze toeschouwer. Hij gebruikt het daadwerkelijk in zijn hand. Hoe sterk heeft Job daarmee geworsteld, mijn goede vrienden? Ongehoord. Wanneer Job zegt, zullen we het goede uit Gods handen aannemen en het kwade niet? En als Job dan ook zegt en zo krachtig getuigt, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. En wat daarop volgt, vind ik zo bijzonder. De naam des Heeren zij geloofd. Terwijl hij alles kwijt was. En al zijn 10 kinderen op 1 dag dood. Hoe kun je dan zeggen, de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd? Goede vrienden, ik denk dat, even teruggaande naar wat geschreven staat in zondag 10, dat bij alles wat we daarover zeggen, over het lijden en het waarom van het lijden, en bij alles wat we erover denken, dat we goed moeten vasthouden, dat het hier gaat, ook in die belijdenis van zondag 10, om een persoonlijke belijdenis van een gelovige, een waarachtig kind van God. En ik denk dat we hier duidelijk onderscheid moeten maken. Ook als God bijvoorbeeld het kwade, allerlei rampen, dood en ziekten in zijn goddelijke hand gebruikt. Om goddelozen, die met de Heere God niets willen hebben, die de Heere de rug toekeren. Om die goddeloze mensen te straffen, dan kun je natuurlijk niet zeggen dat dit uit Gods vaderhand naar hen toe komt. Want ze willen van de Heere God niet weten. Ze kennen de Heere God niet als vader. En ze doen hun eigen wil. En ze volgen hun eigen weg tegen de Heere God in. En dan is het inderdaad zo dat het straf van God is op de goddeloosheid van mensen. En dat de Heere dan optreedt als rechter. Als rechter. Maar, geheel anders is het als de Heere God het kwade gebruikt ten goede voor diegenen die hem lief hebben en die hij lief heeft. Dan komt het kwaad uit zijn vaderlijke hand. Ofwel, om kinderen die wat afgeweken zijn en misschien een eigen weggetje willen opgaan, om ze te tuchtigen en ze terug te roepen en ze terug te halen. God bedoelt het dan zo goed. Hij wil niet dat wij van hem weggaan. Hij wil ons dicht bij zich houden. En de Heer zal ook die dingen gebruiken die ons wel eens pijn kunnen doen, verdriet kunnen aandoen. De Heer God wil het ook gebruiken om zijn kinderen te beproeven, omdat wij sterker mogen staan in het geloof. Dus het is een heel andere manier van handelen naar de goddelozen toe dan naar zijn kinderen toe. En daarom moeten we steeds voor ogen houden, en als je hier leest, ook in de Heidelbergen, zondag 10, dat het hier gaat om een belijdenis van een gelovig kind van God. Het kan wel zijn dat God een bepaalde ziekte of een ongeluk of een handicap, dat de Heere dit gebruikt om ons tot bekering te roepen. Ik herinner me nog, het is jaren geleden, een jongen, God ben zijn naam kwijt, uit Dordrecht, die een paar keren ook bij ons is komen folderen. En dan las ik een getuigenis van die jongen, ook in datzelfde tijdschrift van de HJB, waarin iemand vroeg, hoe voel je je toch zo? Je was totaal verlamd door een ongelukkige zwempartij. Kon niks meer. En dan zei hij, ik vergeet het nooit, laat mij maar in die rolstoel zitten. Want door datgene wat hem overkomen was, was hij naar de Heere gegroeid. Was hij tot waarachtige bekering gekomen. Is dat niet mooi? De Heere gebruikt zulke dingen om ons ook naar hem toe te trekken. Mijn goede vrienden, dan is die roepstem van God er om tot inkeer te komen. De Heere weet dat wij soms zo moeilijke, handelbare kinderen zijn. En dan moet hij al eens sterke hand gebruiken en ons, ik zeg het al eens, een klap tegen de billen of om de oren geven, opdat wij uiteindelijk toch naar hem gaan horen. Ik vind het allemaal zo moeilijk. Jij ook waarschijnlijk ook, of niet? Het komt ons alles uit Gods vaderhand. Daar staat niet dat God zo regeert dat alle ongelukken en alle ziekten uit zijn vaderhand komen. Er staat dat al die dingen ons die God lief hebben uit zijn vaderhand komen. Ons gelovigen die de Heere lief hebben. Dus het is geen algemene regel. Je kunt niet zeggen alles wat er zich afspeelt van ellende en miserie in de wereld is de wil van God. Alle verschrikkingen die zich afspelen vandaag, al die terreuraanslagen, nou noem maar op. Komt dat allemaal uit Gods vaderhand? Nee, het komt wel uit Gods hand. Maar ofwel om te straffen, ofwel om te beproeven en te tuchtigen. We hebben natuurlijk te rekenen in ons leven, ook persoonlijk, maar ook in het hele wereld gebeuren met zondige machten. Met de Satan, die verschrikkelijk tekeer kan gaan, die rondgaat, zegt de Bijbel, als een briesende leeuw. We hebben ook te rekenen met de gevolgen van onze verkeerde handelingen, van onze zondige handelingen, waar wij uiteindelijk verantwoordelijk voor zijn. We kunnen God niet verantwoordelijk gaan stellen voor alles wat er gebeurd is, bijvoorbeeld in de concentratiekampen. We kunnen God niet verantwoordelijk gaan stellen, mijn goede vrienden, voor al die massamoorden en massaslachtingen die zich hebben afgespeeld. Voor die vliegtuigrampen en noem maar op. Zo kunnen we ook niet redeneren, zo spreekt ook de Heidelberger niet. Nogmaals, steeds weer opnieuw, het gaat hier om een geloofsbelijdenis van een kind van God. Mij overkomt niets bij toeval. Die bepaalde ziekte, die handicap, die rolstoel, dat overkomt mij niet per toeval. Het is geen noodlot. Het overkomt mij uit Gods vaderhand. En ik weet wel dat het dan ook nog als christen moeilijk is om dat te belijden. Maar uiteindelijk, wanneer het echt is in je leven, zul je stellen en getuigen. Het is goed, Heere, wat u doet. Het is zo rijk te mogen weten dat je leven niet beheerst wordt door toeval, door noodlot, maar dat je leven staat onder de genadige heerschappij van mijn God, van uw God, en u en mijn vader. En zijn hand kan wel eens pijn doen. Zoals je ook als vader maar eens een lap tegen de oren moet geven. Een klets tegen de oren van je kinderen. Omdat je ze lief hebt. Omdat je niet wilt dat ze verkeerde wegen bewandelen. Zo doet de Heere ook. Maar hij zal je nooit kreupel slaan. Proef je? Het is liefde. Het is goedheid van de Heere God. Wanneer gij ons al die dingen overzendt. In alles wat ons overkomt, mogen we weten van de zorg, van de leiding van de Heere God. En dat alles door zijn vaderlijke hand naar ons toe komt. Mijn goede vrienden, als je God zo gaat leren kennen, als je vader. Ja, dan als je dingen hoort die zo erg zijn en zo pijnlijk kunnen zijn. Dan zul je... En dan kan die anders ook bedroefd zijn. Om je eigen zonden. En de gevolgen van de zonden. En dan word je teruggebracht. Naar Genesis 3. Naar de zondeval. Mijn goede vrienden, het kwaad is een gevolg van de zondeval. Ja, maar zul je zeggen in Jesaja 45. Staat toch geschreven dat de Heere God het kwade schept. Dat zegt hij zelf. Inderdaad, dat staat er. Maar ik zou zeggen, lees het dan. En lees het dan ook goed. God schept niet het kwade in de zin dat gij het veroorzaakt, maar dat gij het bestuurt. Dat gij het leidt. Dat gij het gebruikt. De Heere God doet er iets mee. En ik mag geloven dat het kwade in zijn handen voor zijn kinderen van karakter verandert. Mijn lieve vrienden, wat bedoel ik daarmee? Dat het dan meewerkt ten goede. De Heere gebruikt het, de Heere bestuurt het, de Heere leidt het. Hij trekt als het ware die pijnlijke angel uit het kwade. Zodat ziekte, zodat miserie, zodat dood, zodat verdriet of wat dan ook, zegt Paulus, ons niet kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. En dan ga je, en dat heb ik gemerkt in het leven van die ouders van die jongen die verongelukt is. Dan ga je je overgeven aan je hemelse vader. En dan ga je zeggen, zend gij mij rijkdom en gezondheid, Heere, dan is het goed. Want gij zijt mijn vader. Maar zendt gij mij armoede, rouw en ziekte, Heere, het is goed. want gij zijt mijn vader. U alleen weet wat goed voor me is, Heere God. Daar bent u mijn vader voor. Ik heb het nog deze week mogen horen uit de mond van die mensen. Wat is dat toch rijk, hè? Die vrouw ging kapot in haar verdriet. Maar er is iets gebeurd, dus het werk van de Heere, waardoor ze door de Heere is opgericht geworden. Het is een groot wonder geweest. Waar zij zelf, maar wij ook, zo dankbaar zijn. En ze kunnen geen slecht woord van de Heere horen. Zij gaan ook die andere ouders van die vier vrienden van hun zoon opzoeken en bemoedigen. En ze wijzen op de Heere en op de lijden van de Heere, op de genade van de Heere, op de kracht van de Heere. En zij stellen het ook: je moet leren geloven in de Heere Jezus. De Heere vraagt bekering ook van u. Is dat niet mooi? Dat wil niet zeggen natuurlijk dat er helemaal roms niet meer zijn. In hun leven, ook in ons leven. Maar dan mogen we weten, mijn goede vrienden, dat al die waaroms, dat die allen ten diepste zijn samengevat. En dat ene grote waarom van onze Heere Jezus Christus aan het kruis van Golgotha. Daar riep de Heere het uit: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat moet ooit het ergste geweest zijn wat er gebeurd is, dat de Heere God zijn eigen lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, heeft verlaten. Opdat wij, mijn goede vrienden, dat is een groot wonder, ondanks tegenslagen en allerlei soort van beproevingen in ons leven, nooit, maar ook nooit meer door hem verlaten zullen worden. Wat is dat rijk, wat is dat een troost? En er mag je gebeuren wat er wil in je leven en dan mag je meemaken wat je wil, misschien heel pijnlijke dingen. Dan ga je toch weten te mogen leven onder Gods genadige vaderlijke hand en zijn liefdevolle zorg voor je. Mijn goede vrienden, dit geeft zo'n sterk en stevig houvast in je leven. En zeker en vast ook in je sterven. Zodat we met Paulus kunnen zeggen dat niets of niemand als ooit zal kunnen scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Geen hoogte, geen diepte, geen machten en geen krachten ook niet. De macht van de Satan niet, de macht van zijn trawanten, zijn duivelse trawanten niet. Ze kunnen ons nooit losmaken van de Heere Jezus Christus. Ja, zelfs ook de dood kan dit niet. Ik las toch iets bijzonders over een zendeling bij de Papua's in Nieuw-Guinea. Een kindje van hem werd ernstig ziek en uiteindelijk helaas is dat kind daar ook gestorven. En die lieve man die moest dan zelf een kistje maken, dat zelf in elkaar timmeren, om zijn kind te kunnen begraven. Die Papua's uit het dorp, die zagen hem bezig. En een van hen zei: nu zul je toch nooit meer die goede dingen van God die je ons verteld hebt, die zullen nu toch niet meer vertellen. Nu ga je zeker ook weggaan van bij ons. En dan zei die lieve man, die zendeling, en die had het er heel moeilijk mee, maar dan zei hij zo mooi: ik geloof dat mijn kind in goede handen is bij onze hemelse vader. En dan zei die Papua: wat zijn christenen toch bijzondere mensen. Jullie hebben andere harten dan wij. Jullie kunnen precies over de horizon heen kijken. Zo is het ook. We hebben andere harten dan al die mensen die de Heere Jezus niet kennen. Als het goed is, dan is ons hart volgelopen met de liefde Gods. Met de genade in Christus Jezus, mijn goede vrienden. En er komt een dag dat deze Jezus, mijn dierbare heiland, terug zal komen. Met macht en met majesteit. En dat gij een eind zal maken aan al dat lijden en al die ellende en al die rouw en al dat verdriet en al die duisternis. En dat geeft moed. Dat geeft je rust en vastheid in je leven. Dat schenkt je hoop voor de toekomst. Niet alleen de toekomst hier in deze wereld, maar de toekomst die we zullen mogen doorbrengen voor eeuwig en altijd bij hem in zijn heerlijkheid. En ik geloof dat we, en het hoort ook zo te zijn, dat we biddend daarnaar mogen uitzien, mijn goede vrienden. Wetende dat de Heere zijn kinderen die hier in deze wereld vaak zoveel lijden en zoveel onrecht te verduren hebben, dat hij ze recht zal verschaffen. En de Bijbel zegt, hij zal ze recht verschaffen, al diegenen die dag en nacht tot hem roepen. Zo kunnen wij ook met David in die prachtige Psalm 13 zeggen, maar ik vertrouw op uw goedertierenheid, Heere mijn God. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal de Heere zingen, omdat hij aan mij heeft welgedaan. Goede vrienden, wat is dat mooi. En ik wil dit afsluiten met toch iets wat mij zo gegrepen heeft. Ik las dit ook in een blad. Het is wel interessant als je regelmatig, als je veel tijdschriften hebt. Zo. Maar ik las daar ook zo mooi een getuigenis van een man die bij ons in de Vlaanders woonde. En hij had een goed job, was een hoge ambtenaar, verdiende goed en hij had een goed leven met zijn vrouw en zijn kinderen. Hij was ook heel muzikaal aangelegd, hij speelde trouwens viool. En terwijl hij zo bezig was, gebeurde het vaak 's avonds dat zijn vrouw en kinderen zo rondom hem zaten en luisterden naar die prachtige klanken die hij uit die viool kon toveren. Maar dan kwam de oorlog, het gezin werd helemaal uit elkaar gerukt, weggevoerd naar de kampen. En na de oorlog was die vader nog vrij kunnen komen. En de oudste dochter ook. Zijn vrouw was overleden in de kamp. En de andere kinderen ook. En na verloop van tijd had die dochter haar vader teruggevonden. Hij was als een skelet. Een hele oude man was hij geworden. Moeder was dood. De kinderen waren dood. En toen die dochter haar vader weer mocht ontmoeten, had die dochter gezocht om iets aan haar vader te kunnen geven. En dan heeft ze gezocht en gezocht. En daar vond ze dan ergens, in een klein zaakje, een hele oude viool. Ze dacht, ik neem die mee en ik geef die aan mijn vader. Dat heeft ze gedaan. En die man was daar zielsgelukkig mee. En op een bepaald moment waren ze zo met elkaar aan het praten over wat ze hadden meegemaakt in die kampen. Over moeder die gestorven was, over de broers en zusters die gestorven waren. Tot vader zomaar ineens die viool pakte en een van die oude liederen ter ere van God begon te zingen, begon te spelen op die viool. En dan zei die dochter, mijn vader toch, hoe kun je nou viool spelen? Terwijl moeder is dood. En mijn broers en zusjes zijn dood. En dan zei die vader: maar mijn kind, weet je, ik heb heel veel meegemaakt. Mijn leven. Heel veel zorg, verdriet gehad en zeker in die kampen. Maar ik heb ook zoveel gekregen om dankbaar voor te zijn. Om God te mogen dankzeggen voor alles wat Gij ons gegeven heeft. We hebben ook, laat bedenk dat ook maar eventjes, zoveel geluk gehad in ons leven. Niet. Zou ik dan nu alleen maar beginnen klagen? Dat kan toch niet? Laten we maar zingen. Voor onze God. Is dat niet mooi? Mijn goede vrienden. Dat mag ook onze gezindheid zijn. Als leed, droefheid, lijden in je leven komt. Word dan niet boos. Word dan niet opstandig. Zie dan op de Heere Jezus. Op je dierbare heiland. Die alles wat jij hebt meegemaakt aan lijden en verdriet. Zelf persoonlijk heeft moeten doorleven. Heeft alles meegemaakt. Er is niets wat jij doormaakt dat hij niet heeft doorgemaakt. En nog veel erger heeft hij moeten doormaken. Opdat wij tot zijn kinderen zouden worden. Opdat wij uiteindelijk zouden mogen zien met de ogen des geloofs. Dat alles wat ons toekomt en wat ons overkomt. Uit Gods vaderhand gegeven wordt. Mijn goede vrienden, mogen we de Heere daarvoor danken. Amen.